Welkom bij een nieuwe aflevering van de Self-Made Summit podcast seizoen 2. Mijn naam is Stephanie Knors en ik ben medeoprichter van de Self-Made Summit, het business event voor ambitieuze vrouwen. In deze podcastserie luister je naar verschillende talks die zijn gegeven tijdens de Self-Made Summit in september 2021. Dat zorgde voor zo'n flinke dosis inspiratie dat we een aantal sprekers hebben geselecteerd om met jou te delen. Met vandaag. Word jij wel eens powervrouw genoemd of een vrouw met ballen? En wat vind je daarvan? Tijdens de talk van Nadine Ridder duiken we in op manieren waarop we het patriarchale systeem in stand houden. En wat we samen kunnen doen om het te doorbreken, bijvoorbeeld door middel van taal. Gelijkwaardigheid, dat is wat Nadine drijft. Ze is creatief stratege, opiniemaker, activist, feminist, moderator en DEI-trainer. Met een focus op verbinding en verandering. Allemaal om te werken aan het belangrijkste doel, het bereiken van gelijkwaardigheid.
Noem mij geen powervrouw. Dat is eigenlijk de titel van vandaag. En ik wilde eigenlijk even beginnen met jullie te vragen: wie wordt er wel eens powervrouw genoemd? Oh, dat zijn er een hele hoop. En wie ontvangt dat al? Wie ziet dat als een compliment? Ja. En dat snap ik, want het wordt natuurlijk ook vaak vanuit een goed hart met mooie intenties gegeven. Begrijp me niet verkeerd. Ik waardeer het enorm als iemand me een compliment geeft. Maar vandaag wil ik even de tijd nemen met jullie om uit te leggen waarom ik moeite heb met deze en wat andere termen. Ik ben al geïntroduceerd, maar nog even kort hoe ik het zelf dus het makkelijkst. Dat is misschien ook een tip voor als je veel verschillende dingen doet. Een slasher bent, zoals ik het noem. Om het niet te hebben over wat je allemaal doet. Dat het een soort opsommingsriedeltje wordt. Maar eigenlijk om centraal te zetten waarom je het doet. De welbekende purpose. Dus alles wat ik doe draagt bij aan meer rechtvaardigheid, meer gelijkwaardigheid. En daar heb ik verschillende vormen voor. En die vormen die zijn ook in ontwikkeling. Dus ben ik voor altijd een strateeg. Dat maakt mij in principe niet zoveel uit. Als mijn werk als stratege toevoegt aan mijn doel, dan doe ik het graag. Hetzelfde geldt voor. Dus als stratege vind ik het superbelangrijk om organisaties te helpen met positionering. In een tijd waarin de dingen heel snel veranderen en niet iedereen de wereld meer begrijpt. Vind het ook heel belangrijk om met mijn profiel als vrouw van kleur ook die functie uit te oefenen binnen bedrijven. Omdat het meestal een ander profiel is die die taak krijgt. Daarnaast schrijf ik heel graag stukken, vooral opiniestukken. En binnen die context word ik ook wel eens gevraagd, net zoals hier, om wat te vertellen. Of ik ben zelf degene die het gesprek leidt. En als derde onderdeel vind ik het ook heel belangrijk, misschien nog wel het meeste, dat iedereen die ook wil bijdragen aan meer gelijkwaardigheid, wordt gefaciliteerd. En ben ik dus actief ook als trainer op het gebied van diversiteit en inclusie. En heb ik als laatste ook nog een online module gelanceerd voor iedereen. Die mensen dus ook in hun eigen thuis, in hun eigen tijd kunnen volgen. Nou, alsnog een uitgebreide introductie. En ben ik begonnen met wat ik doe en eigenlijk niet verteld wie ik ben. Ik heb een biculturele achtergrond. Mijn vader komt uit Indonesië en mijn moeder komt uit Duitsland. Mijn seksuele oriëntatie noem ik fluid. Ik wou het vertalen, maar dat is een beetje, klinkt een beetje raar. Dat betekent zoveel als dat het constant in beweging is. Dus ik wil me eigenlijk niet definiëren op één punt van het spectrum. Omdat het steeds verandert. En ook dat vind ik juist iets heel interessants en moois om te blijven ontdekken. Ik heb er ook nog bij gezet upward social mobility. Dat betekent zoveel als dat ik op dit moment in een andere sociale klasse bevind dan waar ik in ben geboren. En ook deze labels, die definiëren niet wie ik ben. Dit is niet wie ik ben, maar dit is wel heel erg belangrijk om deze vormen van identiteit te benoemen, zodat jullie ook beter begrijpen wat mijn plek in de wereld is en hoe er naar mij wordt gekeken. Net zoals velen van jullie hier, wat me ook niet heel erg verrast, word ik vaak powervrouw genoemd. Dat komt door een aantal redenen. Ik ben zelfmeet, ik heb geen rijke ouders, geen kruiwagens. En op dit moment ook onafhankelijk als in, ik heb geen partner. Ik heb mijn eigen huis gekocht. Dus ik ben daar, zoals je merkt, ook ontzettend trots op. En ik ben niet bang om me uit te spreken waarvoor ik, waar ik in geloof. Dus dat is ook iets waardoor mensen snel zeggen, wow, een power. Maar wat ik al zei, eigenlijk een compliment. Iets is bedoeld als een compliment, maar ik kan het niet altijd zo ontvangen. En het belangrijk daarbij om te beseffen is dat op het moment dat er een krachtterm wordt ingezet, er sprake is van een uitzondering. Dus daarmee zeg je eigenlijk dat doorgaans vrouwen niet krachtig of sterk zouden zijn op het moment dat je er dus een power voor moet zetten. Want een power man is iets wat je niet zo vaak hoort. Maar waar we het vandaag voornamelijk over gaan hebben, is dat het ook betekent dat ik eigenlijk heel goed functioneer in een systeem die gebouwd is op patriarchale waarden. Nou, het patriarchaat, we horen het natuurlijk heel vaak. Wat is het? Volgens Wikipedia de regel van de vader. Maar heel belangrijk om te begrijpen is dat het een systeem is waarin de man en alles wat mannelijk is, de primaire macht heeft, superieur is. Iets wat niet tastbaar is, maar wel iets wat al heel oud is en nog steeds alles wat we doen, hoe we met elkaar leven, beïnvloedt. Het is een onderdrukkend systeem voor iedereen die niet als man identificeert. En met deze patriarchale manier van kijken worden mensen ingedeeld eigenlijk op een binaire manier. Hè? Dus twee tegenovergestelde. De man, ik heb hem expres blauw gemaakt en de vrouw roze. De man in de rol die leidend is, de vrouw in de rol die ondersteunend is. En wat daar vervolgens mee gebeurt is dat er allerlei eigenschappen aan worden toegediend. Dus zo zouden mannen zelfverzekerd, uitgesproken, daadkrachtig, autonoom, competitief, actief en assertief zijn. En vrouwen bescheiden, onderzoekend, kwetsbaar, verbindend, empathisch, passief, loyaal en zorgzaam. En daarbij is natuurlijk ook heel belangrijk dat het een als superieur en het ander als minderwaardig wordt gezien maatschappelijk. Wie had ik ook alweer bedacht dat ik was? Dit is een vraag die ik mezelf stelde toen ik op Java was in 2015. 10 dagen op stilte retraite. Misschien dat sommigen van jullie het kennen. Je gaat 10 dagen, 10 uur per dag mediteren. Alles wat je bezit, wordt je afgenomen. Je paspoort, je kleding. Je bepaalt niet wanneer je eet. Je eet wat je krijgt. Alles is op basis van donaties. Dus je laat zelf ook een donatie achter, dus je betaalt er niet voor. Wat dat eigenlijk doet, is dat je hele ego wordt afgebrokkeld. En op dag 3, na 30 uur meditatie, dacht ik niet wie ben ik ook alweer, maar dacht ik wie had ik bedacht dat ik was. En toen dacht ik, hey, ik zie ineens dat er allemaal lagen van identiteit, van rollen, van verwachtingen op mij zijn geplakt, die ik vervolgens ook als waar en als volledig vooral ben gaan beschouwen. En als ik die allemaal loslaat, wie ben ik dan nog? Dit was wie ik voor mezelf op dat moment was. Power girl at night, at work. En party girl at night. Dat party girl at night was natuurlijk ook heel erg nodig om dat power woman at work in stand te houden. Dus ik hield wel van een feestje, wat natuurlijk ook bij die leeftijd hoort. Dus dat is prima, maar ik besefte op dat moment, toen ik dacht, wie had ik ook alweer bedacht dat ik was, dat dit misschien niet per se helemaal was wie ik echt ben van binnen. En toen vroeg ik me af, wat iedereen die zichzelf beter wil kennen natuurlijk op een gegeven moment zich afvraagt, wat is er met haar gebeurd? Dit meisje die hier 2 jaar is in Oosterhout en eigenlijk, ja, ik heb het geluk dat ik geen ouders heb die heel erg ideeën over wat het betekent om een vrouw te zijn hebben opgelegd, zoals je ziet. Maar het was vooral die onschuld die ik ineens miste. Nou, wat is er met haar gebeurd? Ja, life happened natuurlijk, net zoals bij ons allemaal. En wat daarbij belangrijk is dat het leven speelt zich niet af, ook al voelt het soms zo, in je eigen kleine bubbeltje van je gezin of van je vrienden. We leven in een systeem. En het is heel belangrijk om te beseffen dat we in een kapitalistisch systeem leven, wat gebouwd is op uitbuiting en overheersing. We leven in een kapitalistisch systeem dat ons leert dat financieel succes het ultieme streven is en dat we daarvan gelukkig worden. En we geloven dus dat we moeten winnen om anderen, door anderen te verslaan. Excuse. Nou, als je dan kijkt hoe dat wordt gedaan, hè, om steeds meer te verkopen, moeten kosten worden gereduceerd. Nou, dit weten we, tegen iedere prijs. Met als gevolg uitbuiting van mensen op plekken in de wereld die we niet hoeven te zien. En natuurlijk ook wat steeds meer zichtbaar wordt, de natuur die daaronder leidt. Dus we leven heel erg volgens het idee van schaarste. Er is maar één taart en die moeten we verdelen. En survival of the fittest, dus zorg nou dat jij het grootste stuk krijgt, dan ben jij in ieder geval veilig. Nou, hier hebben we een mooie visual die denk ik jullie allemaal niet heel goed kunnen zien. Maar dit is eigenlijk de oppression tree. En wat die tree, eigenlijk die boom laat zien, is dat boven in de bladeren zie je dus eigenlijk allemaal gevolgen. En dat gaat dan over racisme, dat gaat over seksisme, dat gaat over klimaatverandering. Maar ook dus bijvoorbeeld burn-outs van het systeem wat dus helemaal in de wortels ligt. Dat is bijvoorbeeld white supremacy, het patriarchaat, kapitalisme en het kolonialisme, heel belangrijk. Die eigenlijk de stam van die boom en de stam zijn eigenlijk de systemen continu voeden om uiteindelijk tot gevolg te hebben dat mensen dus worden uitgesloten of uitgebuit. Nou, dit is heel belangrijk om te begrijpen, omdat we vaak alleen maar kijken naar de blaadjes. Dus we kijken heel erg naar, oké, het is jouw burn-out, het is jouw probleem, jij moet dat fixen. Racisme kijken we naar, ja, het is jouw persoonlijke ervaring. Ja, dat wordt natuurlijk wel steeds beter hoe meer bewustzijn daarover komt. Maar vervolgens wordt er naar de systemen gekeken. Het is mis bij de politie, het is mis bij de belastingdienst, het is mis in de media, het is de overheid. Maar we vergeten te kijken naar de wortels die dit continu voeden. En dat zijn de onderdrukkende systemen die daaraan ten grondslag liggen. Het patriarchaat, ik zei het al, superioriteit van mannen. Het kolonialisme, superioriteit van naties. Landen, hele delen van de wereld als bezit innemen. White supremacy, superioriteit van witte mensen. Nou, als al deze systemen dan tegen je werken in het leven, wat betekent dit dan eigenlijk voor een vrouw van kleur? Zoals ik met roots in de voormalige kolonie. Dus je bent een vrouw, dus het patriarchaat werkt tegen je. Je hebt een koloniaal verleden en je bent niet wit. Eigenlijk is bottom line, deze wereld waarin winnen het doel is, is eigenlijk gemaakt om mij te laten verliezen. Nou, als je dit weet, hoe heeft dan dit mijn leven beïnvloed? Nou, wat heel belangrijk is ook om te kijken, uit wie, waar kom je dan vandaan? Ik ben natuurlijk het kind van twee ouders, wat ik al zei, bicultureel. Dus mijn ouders die, zoals je ziet, zijn uiterste. Komen vanuit een andere kant van de wereld. Mijn vader uit Indonesië, moeder uit Duitsland, zien er, zoals je ziet, ook helemaal anders uit. En ik begreep vroeger nooit zo goed wat ze dan ook. En mijn vader is heel extrovert, mijn moeder heel introvert. Dus ik begreep ook nooit zo goed wat ze nou precies met elkaar aan het doen waren. pas later, natuurlijk met terugwerkende kracht, begon ik te zien dat ze allebei een verleden hebben van oorlogstrauma's. Dus het is een andere oorlog. En wat heel belangrijk is om, ja, daar kunnen we een hele dag event over, kan ik daarover vertellen, over Indonesië. Maar eigenlijk is Nederland, als je een verleden hebt in Nederlands-Indië, ben je zowel onderdrukker als onderdrukt. En dat is een hele ingewikkelde identiteit. Dus in Indonesië was er vroeger echt een apartheidssysteem, waarbij bovenop je natuurlijk de superioriteit had van witte Europeanen, onderaan de oorspronkelijke Indonesiërs. En in het midden zaten dus de mensen die gemixt waren. Die dus eigenlijk altijd, omdat het beneden echt heel erg vervelend was, continu naar boven aan het proberen te klimmen waren. En dus daarbij natuurlijk soms ook al naar beneden trapte. Dus het is een hele ingewikkelde identiteit. En de Duitse net zo goed op een hele andere manier is dat een cultuur van schaamte. De oorlog, we weten het allemaal, is natuurlijk hier veel meer over bekend. Dus heel veel mensen die na de oorlog in Duitsland zijn opgegroeid, zoals mijn moeder, voelen onbewust veel schaamte. Mijn moeder zal dit namelijk zelf niet zo zeggen. Iets anders wat ik leerde, aanval is de beste verdediging. Mijn opa in Indonesië was een knilmilitair, dus dat betekent dat hij vocht voor Nederland, eigenlijk dus weer tegen, op een gegeven moment werd het echt zo, tegen de oorspronkelijke bewoners om het land in handen van Nederland te houden. En mijn opa zei altijd, het was hij of ik. Heel simpel, bottom line, komt het daarop neer. Als het oorlog is, het is hij of ik. Dus je wordt aangevallen, je moet terugslaan. Je kan beter als eerste slaan. Een ander ding wat ik leerde is onafhankelijkheid voor een vrouw. Super belangrijk, want het betekent veiligheid. Vrouwen in Indonesië toen der tijd waren overgeleverd aan whatever mannen wilden. De enige manier om ook je klasse uit te stijgen was te trouwen met een witte Europeaan. Je kan je voorstellen dat die machtspositie van die witte Europeaan ervoor zorgde dat dat niet altijd op een hele gezellige manier ging. Dat is ook de achtergrond die in mijn oma's lijn zit. Dus dat is ook iets wat ik onbewust altijd heb gevoeld. Je hebt, om veilig te zijn, moet je onafhankelijk zijn. Nou, en winnen is overleven. Dat hadden we natuurlijk al. Dat is ook iets wat continu door onze conditionering in de media en op school wordt geleerd. Van het is belangrijk om te winnen, want dan overleef je. En ik vond dat eigenlijk al heel jong in het turnen. Dus ik ben echt vanaf mijn zesde ben ik gaan turnen. En dat werd mijn manier om gezien te worden, letterlijk. En ik merkte dus al heel vroeg dat bijvoorbeeld thuis emotie, doe maar niet. Want al die trauma's kwamen naar boven. Dat kwam heel goed uit bij het turnen, want bibberen op de balk, daar win je geen punten mee. Dus toen ik doorhad, hoe meer je emotie onderdrukt, hoe beter het gaat. Hoe hogere punten je krijgt, hoe blijer je wordt, want iedereen ziet je en je mag meedoen. Hoe meer dat eigenlijk werd uitvergroot natuurlijk. Nou, en toen kwam ik op een punt waarbij ik gewoon wat overtuigingen had. Zoals, nou, ik noemde ze al, aanval is de beste verdediging. Vanuit de maatschappij ken je plek, je kan nooit winnen. Moeders van vriendinnetjes, dit was een klasse ding. Je bent niet goed genoeg. Ik kwam uit een andere klasse dan mijn vriendinnetjes. Dus die ouders lieten mij echt duidelijk voelen dat ik eigenlijk niet welkom was. Je bent te veel, wat leraren vaak zeiden. Omdat ik toen ook al vrij uitgesproken was. En ook heel erg die emotie. Emotie is zwakte. Nou, dus deze wereld is niet gemaakt om mij te laten winnen. Maar verliezen is geen optie, bottom line. Dus je leeft eigenlijk in een angstig wereldbeeld. Vanuit een kwetsbare positie. Dus dat zorgt ervoor dat je continu in staat bent van stress. Dit is allemaal onbewust. Hè? Trouwens, niet dat ik dit de hele tijd zo heel bewust aan het beleven was. Dus een bekende reactie op stress is natuurlijk freeze, flight or fight. Ik koos het laatste. Ik zeg koos dus aanhalingstekens, want dat is natuurlijk niet iets wat je bewust kiest, maar wel iets wat ik deed. Fight. Want wat ik had geleerd is, ik moest winnen. En winnen was fijn. En er is een superioriteit en een minderwaardigheidverdeling in de wereld. En daar horen bepaalde eigenschappen bij. Daar horen bepaalde kleuren bij. Dus wat ik ben gaan doen, is me gaan focussen op de blauwe kant. Dus ik zorgde er ook voor dat ik gezien werd, gehoord werd, gekozen werd. Dat gaat echt van altijd. Op het moment dat ik bijvoorbeeld ergens ging werken, zorgde ik ervoor dat ik meteen, vanaf dag één, was er een teamdag of zo, iemand moet presenteren, ja, ik ga wel. Was er een meeting met een klant, zorg dat je in ieder geval iets zegt. Natuurlijk wel iets nuttigs, niet zomaar iets, maar wel, weet je, zorg dat je gezien wordt. Ik was er altijd heel bewust mee bezig. En voornamelijk tegen mijn collega-vriendinnen, als de stress soms hoog was en mensen gingen huilen, zei nee, niet huilen. Doe het niet. Dat was ik. Ik was diegene die zei, niet huilen, geen zwakte tonen, je wordt opgegeten. Zo werd ik dus one of the guys, die powervrouw, niet huilen maar winnen. En het ging ook super goed. Dus mijn carrière ging goed. Mensen waren altijd tevreden. Ik kreeg promoties. Mooie banen. Ik was hartstikke blij daar allemaal mee natuurlijk. Oftewel, ik was een succes in het patriarchale systeem. Dus ik leek dan misschien niet op hoe we vinden dat over het algemeen een winnaar eruit ziet. Ik was wel aan het winnen. Maar het eiste natuurlijk uiteindelijk wel een tol. Ik kreeg een burn-out, zoals zoveel. En kwam ik op het punt om uiteindelijk, mensen vragen vaak hoe lang duurde die burn-out. Ik was 6 weken thuis. Uiteindelijk zelf, als ik terugkijk, denk ik dat het 1,5 jaar heeft geduurd. En na 1,5 jaar zat ik hier op Java, waar mijn opa en oma hebben gewoond, te bedenken wie ik ook alweer was. Dus een burn-out werd natuurlijk altijd heel erg gekeken van je werkt te hard, dus te veel stress, bla bla bla. Ik werkte niet alleen te hard en ik ging te veel over mijn grenzen, dat is allemaal waar. Maar wat heel belangrijk was, is dat omdat ik had moeten overleven, onderdrukte ik een heel belangrijk deel van mijn persoonlijkheid. Dus eigenlijk weer, als we kijken naar die boom en we zien daar in die blaadjes die burn-out, is een burn-out een maatschappelijk probleem dat gevoed wordt van systemen van onderdrukking. Nou, op Java, in de stilte, ontdekte ik dus eigenlijk hoe dit idee van wie ik dan moest zijn om te kunnen overleven, dat het gewoon heel weinig te maken had met de werkelijkheid. Ik was gewoon vooral uitgeput omdat ik helemaal uit balans was geraakt. Ik had de eigenschappen die ik dus had geleerd, die beloond werden, had ik helemaal uitvergroot. En de eigenschappen die als minderwaardig werden gezien, had ik helemaal onderdrukt. Ik zeg nu het helemaal, het is natuurlijk nooit helemaal absoluut, maar het was ver uit balans. Dus ik had leren denken en praten en dat werd ook gewaardeerd, maar ik had helemaal niet leren voelen. Dus zoals ik daar stond, had ik al die eigenschappen en al die andere eigenschappen, die had ik daar ergens op de basisschool achtergelaten, want daar had ik niks aan, die hoefde ik niet, dat deed niks voor me. Maar ja, op dat moment toen dat besef natuurlijk kwam, was het de hoogste tijd om het terug te vinden. Nou, wat ik dus echt heb moeten leren is wat begrijpen wat zelfliefde is. Dus je denkt aan yoga, een warm bad, een kopje thee op de bank met happiness. Dat is ook belangrijk. Hè? Als je dat fijn vindt, ik vind dat super fijn, ik vind dat heel belangrijk. Maar het is zoveel meer dan dat. En ik noem het altijd the works. Dus wat je moet doen, wat echt liefde is voor jezelf, is je demonen onder ogen komen. De pijn en de angst die je hebt in je echt durven doorvoelen. Ook accepteren wat je is overkomen. En ook vergeven diegene die jou dat heeft aangedaan. Nou, dat heb ik gedaan met therapie, met ayahuasca, meditatie. Dit is een spelfout, maar vooral door in de spiegel te kijken. En stapje voor stapje door de jaren heen, het gaat natuurlijk nooit overnight, durfde ik eigenlijk die eigenschappen die ik soms nog steeds de neiging heb om als zwak te zien, toch te gaan omarmen. En op zoek te gaan waar die schaamte en die schuld wat daar ergens onder lag vandaan kwam. En op het moment was vooral die schaamte, dus ze zeggen ook heel vaak, er heerst ook heel veel schaamte in de Indonesische cultuur, dat snapte ik nooit, en dan dacht ik altijd, waar schamen we ons dan voor? En dat ben ik eigenlijk in een ayahuasca-sessie, kan ik ook de hele dag over praten, naar op zoek gegaan. En toen besefte ik eigenlijk die vieze oorlog, waar mijn opa dus in vocht, had nooit gebeurd mogen zijn. En hij had nooit die dingen moeten doen. En daar zit die schaamte van, we mogen niet bestaan. En toen ik dat eenmaal zag, kon ik het loslaten. Dus het zal altijd onderdeel van me zijn, maar ik kon het op een bepaalde manier loslaten. En ineens trad ik naar buiten, dus ineens ging ik gewoon dingen die ik schreef, ging ik publiceren. Voelde ik helemaal geen angst. Dacht ik gewoon, ja, en hier ben ik. Het werd eigenlijk mijn heling. Nou, mijn strijd was eigenlijk nog steeds hetzelfde. Altijd geweest, onrecht, ongelijkwaardigheid. En die strijd wordt natuurlijk ontzettend gevoed door de wonden. Mijn vijand ook heel duidelijk. Witte, heteroseksuele mannen op posities van macht. Omdat vanuit die systemen van onderdrukking, dus is nooit persoonlijk, zij natuurlijk degene zijn die aan het andere kant van het spectrum zitten. Nou, mijn wapen, ik had de manier van praten, ik kon heel goed discussiëren, had ik al heel goed ontwikkeld. Maar wat ik toen ging ontwikkelen was een geschreven pen. En toen ontdekte ik van, hey, mensen vinden dit interessant wat ik hier te zeggen heb. Er wordt gewoon goed op gereageerd. Ik kan me zo goed uitgedacht, van tevoren doordacht, kan ik dit verbaliseren. En ja, zo heb je eigenlijk een ijzersterk wapen. Het wapen van het woord. Maar again, was ik eigenlijk al aan het winnen. Op het moment dat George Floyd werd vermoord, werden, dat zal iedereen herkennen, discussies intensificeerden natuurlijk enorm. Hè, dus dingen werden emotioneel. En inmiddels door die burn-out en wat ik allemaal had meegemaakt, had ik inmiddels wel mijn lichaam leren voelen. Daarvoor had ik geen enkele connectie tussen stress of pijn en wat ik fysiek ervaarde. En dat kon ik nu wel. Dus ik kon steeds beter gaan voelen van, hey, op het moment dat zo'n type persoon zoiets tegen mij zegt, gebeurt er iets. Mijn pijn wordt geactiveerd. Je raakt mijn pijn aan. Weer hetzelfde. Dit profiel, dominante, vooral witte, heteroseksuele cismannen op posities van macht, die me eigenlijk terecht wijzen. Dat is eigenlijk het stuk. Dus mijn verdedigingsmechanisme, wat ik altijd al had, was harder terugslaan. En zoals we al zagen, was aanval de beste verdediging. Dus zorgde ik dat ik eerst sloeg. En in die discussies kwam ik natuurlijk ook goed beslagen ten ijs. Want ik zit helemaal in de materie. Dus op een gegeven moment kan iemand gewoon niks meer terugzeggen. Want wat ik zeg is onderbouwd en het klopt. Maar wat ook zo was, dat die zoete smaak van overwinning die ik toch onbewust zocht, die bleef uit. Ik voelde mezelf na zo'n discussie met zo'n man helemaal alsof ik gewoon was aangevallen. En die ander ging gewoon vrolijk door met zijn leven en niks aan de hand. Dus op een gegeven moment dacht ik van, volgens mij klopt het niet helemaal. Van, ik win niet omdat ik niet dichterbij kom. Ik word gewoon gemute. Iemand hoort het gewoon niet meer. En dat terugslaan, eigenlijk iedere vorm van geweld, of het nou verbaal is of fysiek, naar iemand anders, is gewoon, je komt rechtstreeks terug naar jezelf. En dat begon ik echt te voelen. Dus ik werk nu als inclusiviteitstrainer. Nou, je kan je daar iets bij voorstellen dat de mensen op posities van macht, de mensen ook vaak zijn die de meeste weerstand voelen. Dus ze huren mij wel in. Maar dan toch vinden ze het heel moeilijk om mij met dit profiel, die dan hun staat te vertellen hoe ze het anders moeten doen. Ja, om daar niet op een bepaalde manier die hen ook aangeleerd is. Hè? Dus het welbekende mansplainen of overrulen of wat dan ook, om dat niet te doen. Dus eigenlijk zit ik precies de hele tijd zoeken mijn eigen triggerspot op. Om te leren hoe ik daar dus van moet genezen. Dus op een gegeven moment ging ik zien van, hey, die pijn, die voedt dus die strijd. Die vijand is dus de onderdrukker. En mijn wapen is dus de stem. Ik vond dit een heel mooie quote van Gabor Maté. Hij zegt, safety is not the absence of threat, it's the presence of connection. Toen dacht ik, wow, dit is echt zo waar. Maar je kan wel geen angst hebben, dat helemaal hebben afgebakend en je bent helemaal veilig. Maar je bent helemaal niet in contact. Dus om te kunnen verbinden, juist met die groep, moest ik eerst leren om te vergeven. Dus nu heb ik geleerd om die trigger die ik nog steeds heb, niet als vijand te zien, maar eigenlijk als slachtoffer van hetzelfde systeem. Het is niet persoonlijk. Het is niet het systeem. Het is wel het systeem. Excuse. Dus dit is heel belangrijk. Het is niemands schuld. Het is niemands schuld. Het is niet de schuld van mannen, van vrouwen, van non-binaire personen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat is heel belangrijk om samen dit systeem te veranderen. Dus bottom line, mijn gevoel is, het is tijd voor een nieuw narratief. Wat ik dus, dat heb ik misschien niet duidelijk verteld, op het moment dat er dus een trigger situatie zich afspeelde, wat ik dus heb geleerd, is omdat op het moment dat ik voel, want nu voel ik het dus fysiek, dus ik voel dat ik, mijn hartslag gaat sneller, ik voel dat ik dit ga doen, mijn ogen worden groter, ik ga harder praten, ik ga sneller praten. En dan ga ik dus in mijn andere kant, ergens zit er dus een stem die zegt, stop, je reageert uit pijn, dit is niet constructief. Wat ik dan doe is heel even een momentje nemen en iets vragen aan die persoon. Dus in plaats van wat ik zo moeilijk vind nog steeds, als iemand bijvoorbeeld iets zegt wat in mijn optiek, hè, uiteindelijk is dat een mening, racistisch of seksistisch, of wat dan ook vindt, om dan met allemaal argumenten te zeggen waarom die ander eigenlijk stil te krijgen. Maar dat doe ik dus niet meer. Nu vraag ik, zeker in de trainingen, vraag ik, nou, Marielle, wat vind jij ervan dat Peter dit zegt? Of ik vraag het aan Peter, waarom vind je dit zo belangrijk? Dus dat heb ik geleerd en daardoor merk ik dus van, hey, nu kan hij mij niet meer raken. Hij, met wat hij voor mij vertegenwoordigt, gaat niet om hem, nogmaals. We moeten een beetje gaan afronden. Het is tijd voor een nieuw narratief. Ik vind, om mijn mening nog even met jullie te delen, dat het heel belangrijk is om de overtuiging los te laten dat we moeten winnen. En het zit overal. Zodra je het gaat zien, zul je het altijd overal gaan herkennen. Maar we moeten gaan samenwerken, zoals de elementen in de natuur dat ook zo mooi doen. Accepteren dat beperkingen bij het leven horen. We hoeven niet steeds meer, rijker. Groei is niet oneindig en we geluk worden ook niet gelukkig van financiële voorspoed. Wat we gaan moeten doen, van schaarste naar overvloed, van binair naar holistisch, van bezit naar delen, van polarisatie naar verbinding. En we kunnen dit manifesteren door dit met elkaar te belichamen, te leven en te verbaliseren. Taal, superbelangrijk. Vormt onze realiteit. Dus als we onze taal veranderen, dan kunnen we de realiteit veranderen. Dus vraag je gewoon af de volgende keer als je iets mannelijk of een vrouwelijke eigenschap noemt, of iemand complimenteert met het feit dat ze een powervrouw zijn, of haar mannetje staat, waarom noem je dat zo? Je moet zelf weten natuurlijk wat je zegt, maar bedenk gewoon zelf van, waarom noem ik dit mannelijk of vrouw? Wat heeft dit met de biologie te maken? En uiteindelijk denk ik dat we allemaal gebalanceerde personen willen worden die al deze eigenschappen in balans hebben. Dus de een zal altijd een beetje meer neigen naar een bepaalde kant. Dat geeft helemaal niet. Maar iedereen heeft al deze eigenschappen nodig. Dus heel erg cliché is het balans wat we zoeken. Daarom wil ik jullie dus vragen om mij geen powervrouw te noemen. Niet one of the guys. Niet een vrouw die haar mannetje staat. Ik ben een persoon met een complexe, meerlagige en dynamische identiteit die continu probeert in balans te blijven in een wereld die dat continu probeert te ontwrichten. En het volledig durven omarmen van die eigenschappen die ik eigenlijk heb aangeleerd gekregen dat ze zwak zijn, dat is eigenlijk superkrachtig in mijn optiek. Want het blijft voor mij ook heel moeilijk. Dus ik nodig jullie ook allemaal uit om je angst en je triggers te leren kennen en te ontdekken hoe je, of je deze dus inzet om weg te rennen of om terug te slaan. En welk stuk van jezelf je misschien nog onderdrukt of juist uitvergroot om te kunnen overleven. Nou, laatst kreeg ik een afwijzing voor een trainingsaanvraag met als reden, je bent niet krachtig genoeg. We vonden die een beetje twijfelend, onzeker overkomen. En waar iedereen dit waarschijnlijk als kritiek of een belediging zal ontvangen, is het voor mij echt een compliment. Omdat het mij heel erg zegt dat ik dus die eigenschappen die ik zo heb onderdrukt, zo goed nu heb ontwikkeld, dat er dus mensen zijn die vinden dat dat te veel neigt naar de kant van de kwetsbaarheid. Maar voor mij is het gewoon een conclusie dat we dus als partners op die manier niet goed bij elkaar passen. Waar ik eigenlijk nog mee wil afsluiten is wat er vaak gevraagd wordt van oké, maar wat zou je dan zeggen? Misschien wil je dat vragen, maar wat zou je dan zeggen? Is mijn antwoord eigenlijk altijd, probeer gewoon zo specifiek mogelijk te zijn. Dus als je denkt van, wow, wat een powervrouw, dat is het eerste wat er in je opkomt. Vraag jezelf dan gewoon af, wat probeer ik hier eigenlijk te zeggen? En dan denk je bijvoorbeeld, ja, omdat ze zo uitgesproken is, zeg dat dan. Ik vind het te gek dat je zo uitgesproken bent. Het kan heel specifiek, het hoeft geen overkoepelende term te zijn. Dat was hem, dank jullie wel. En als jullie nog...
Nadine, dank je wel voor je uitgesproken talk met je complexe, meerlagige identiteit.
Ja,
ik denk, ik ga het gelijk toepassen. Dank je wel, dank je wel. Een vraag.
Ja.
En ik vond het zo mooi, want ik ben er dus achter dat ik een slasher ben. Dus
ja.
Dank daarvoor. Zijn er meer slashers in de zaal? Ja? Oké. Ja, dus dan hebben we daar ook een naam voor. En ik ben benieuwd of er vragen zijn voor Nadine. Ja, en Ferdua zal dan...
Ja, een geweldige talk. Echt.
Ja. Dank je wel.
Ik heb er... Het was echt precies op het goede moment. Want ik ben nu ook... Ik praat dus over geld. En dat is natuurlijk ook een onderwerp waar je veel kritiek op kan krijgen.
Ja.
Dus mijn vraag aan jou was... wanneer bepaal je, als je bijvoorbeeld of een DM krijgt of je krijgt zo'n opmerking vanuit een cursus, hoeveel energie je er dan gaat insteken? Want als mensen zeggen van, nou, Lieke, dat is mijn naam trouwens, leuk dat je over geld praat, maar ik vind dat we dat niet moeten doen. En dan komt er een heel verhaal. Dat zal jij ook hebben. In hoeverre ga je daarop in? Of, ja.
Nou, ik probeer even los van alle echt derry, wat je natuurlijk ook krijgt, de serieuze opmerkingen ook wel serieus te ontvangen. Dus eigenlijk altijd te bedanken. Dankjewel voor je constructieve feedback. Dat is eigenlijk ook direct hoe ik op deze afwijzing reageerde. Van, nou, bedankt voor de constructieve feedback. Ik ga hier even over nadenken. En dan doe ik dat ook. En als ik dan denk, wat misschien dan in jou precies zo is, van, nou, ik ben het er gewoon niet mee eens. Nou ja, dan is dat prima. Maar je gaat eigenlijk... Ja, je hoeft niet meteen in discussie. Van, je hoeft het niet natuurlijk... Dat zijn we ook zo gaan. Van, we moeten het dan eens worden. Jij moet dan zeggen, ja, jij hebt gelijk. Zo van, nou, of... Dank je wel voor je feedback, maar ik zie dat anders. En te gek wat jij doet of zo, weet ik veel, zoiets.
Ja, en wat... Ja, mag ik hem specificeren wat jij vroeg?
Nou, over... Misschien lijkt het erop. Of nee, ga maar.
Nou, over de energie dus. Maar wanneer, hoe doe je die schifting? Van waar ga je wel... Dat bedoelde je of niet?
Sorry, ik moest even... Ja. Ik heb het niet gehoord.
Waar ga je wel?
Wanneer kies je, of hoe doe je dat, voor kiezen van waar je wel je energie... Dus zeg maar een opvolging.
Ja.
En waar je al eerder zegt van nee... Dat doe ik niet.
Ja, en dan, dat is inderdaad een deel van de vraag. Maar ook, wat als die personen heel dicht bij je staan?
Ja, ik zou het juist op het moment, ik zou dus juist weer heel erg kijken naar je eigen gevoel erbij. Dus op het moment dat je merkt dat het je raakt, om er dan dus wel energie in te steken. Want los van of die persoon dan wel of niet dat verdient of dat nodig is, is dat dus een stuk bij jezelf waar je iets kan leren. Dus daar zou ik gewoon heel erg naar kijken van wat doet het met mij? Want dat bedoel ik ook van als iemand gewoon derry roept, dan doet het vaak ook weinig met je. Omdat je gewoon denkt van ja, dit raakt me niet. Maar als het je toch raakt. Maar ik zou er ook nooit te veel energie in steken. Dus het is meer gewoon wel blijven doen om te oefenen.
En eigenlijk zeg je ook dat jij wel de regie blijft bepalen.
Ja.
Daarin en niet de regie uit handen geven.
Je laat je gewoon niet meetrekken. Je hoeft je nooit te laten meetrekken in een discussie. Je kan gewoon zeggen ja, dat dank je wel daarvoor. En je vraagt er ook niet om, toch? Je vraagt niet om wat vind je ervan. Ja.
Nee. Oké, Lieke, dank je wel. Daarachter. Stralende. dame, dat mag wel? Nee, ook niet? Nee, anders, hè?
Nee, ja, ja, nee, niet gaan, ja. Ik ben niet moraalpolitie.
Nee, weet ik. Maar ik wil er toch mee oefenen. Hoe kan ik dat op een positieve manier? Want ze straalt zo. Maar stralend is wel, dat kan ook een man zijn.
Zeker, ja. Ja. Dus ik denk ook dat...
Nou, ik ga nu nog meer.
Het is ook niet zo van, je mag niet meer man of vrouw zeggen. Nee. Dat vind ik helemaal niet, hoor. Het is gewoon meer dat je dus op het moment dat jij hem geeft aan iemand, ja, afvraagt van waarom... Dat kan natuurlijk niet de hele tijd, want we praten de hele tijd. Maar dat je dan misschien later denkt van... Oh,
maar dat je wel specifieker...
Wat ik vaak zie ook op stages is bijvoorbeeld dat er dan een vrouw komt spreken... en dat er dan altijd meteen een compliment wordt gemaakt. Oh, zie je er mooi uit. Terwijl bij een man hoor je dat bijna nooit. Dus hoe leuk is het dan...
Heb ik ook gedaan.
Ja, nee, maar mannen zien er ook mooi uit. Dus leuk als je dan bij een man juist wel doet en bij een vrouw juist...
Ja, maar die mannen zien er soms zo saai uit.
Ja, dan dus ja, nee. Dan juist, nee.
Behalve de mannen die hier zitten, hoor. Die zien er allemaal heel mooi uit, meneer. Ja, maar weet je waarom ik dat vraag? En ik doe het misschien een beetje gekscherend over, maar zo bedoel ik het niet. Dat wil je gaan oefenen met nieuwe taal, dat merk ik zelf. Dat voelt in het begin super onnatuurlijk. Maar door het juist te gaan doen en door dat hele ongemak heen zo... dan ineens zeg ik dan gewoon... complexe meerlage identiteit. Ja, nu krijg jij het woord.
Thanks. Hi, Nadine, super bedankt voor je mooie talk. Het resoneert heel erg bij mij, want ik ben ook werkzaam in het veld van diversiteit en inclusie. En ik ga nu starten als zelfstandig ondernemer in dat veld. Ik heb de afgelopen jaren in de corporate wereld gewerkt. En wat ik heel lastig vind, is dat je juist in de omgevingen waar dit gesprek het hardst nodig is, lastiger binnenkomt als je de taal gebruikt die jij gebruikt en die ook mijn hart wil spreken. En dat vind ik best een lastige balans. Ik merk gewoon, ik kan die corporate taal spreken. Ik snap het en ik snap hoe ik daar binnenkom. Alleen, dat ben ik niet. Ik wil juist die kwetsbaarheid brengen, het echte gesprek. Hoe ga jij daarmee om? Want dat betekent ook wel iets voor je business. Dat vind ik best een lastige.
Nou ja, kijk, het is ook. Ik denk sowieso dat je ook niet in je eentje alles kan doen. Hè? Dus voor iedereen is er een plek. Dus mensen zeggen dat ook vaak tegen me, omdat ik vrij zichtbaar ben. Hè? Van, je komt eigenlijk al met een soort mening binnen. Van iemand ziet, oké, dat is progressief, dat is feministisch, al die dingen. Maar dan pas ik ook beter bij zo'n soort training dan bij, weet je wel, waar iedereen gewoon echt, waar je gewoon niet eens feminisme mag zeggen. Ja, daar heb ik dan op dat moment ook niks te zoeken. En ik denk ook oprecht, zeker op het gebied van training en zeker op het gebied van diversiteit, dat als er geen intrinsieke motivatie is of als de weerstand zo hoog is, kan je ook niet werken. Het is alleen maar voor de bühne. En dat maak ik ook vaak mee, hoor. Maar dus, kijk, het verschil, het is zo persoonlijk werk. Hè. Iedereen zit zo op een ander stukje. Dus op het moment dat je met cultuur werkt, maar dat zul je weten, dan heb je te maken met allemaal verschillende mensen binnen die cultuur. Dus ik merk het ook heel erg aan de mensen die mij zeg maar inhuren ten opzichte van mensen die mij niet inhuren en wie zij dan inhuren. Dat is best wel duidelijk te zien. Maar ik ga bijvoorbeeld ook niet zeggen, en daarom ook grappig dat ik dus dan word afgewezen omdat ik niet krachtig genoeg ben. Ik ga niet zeggen van, ik heb voor jullie de wijsheid in pacht, hier heb je je toolbox en over 2 weken ben je klaar. Nee, ik ga zeggen van, we gaan samen en het is intuïtief werk en je moet in de spiegel kijken. En dan denk je, ah ja, we hebben helemaal geen zin in dat. Ja, maar dan geloof ik dus ook niet dat het werkt. Dus daar wil ik ook, ik zal ook nooit dat soort dingen gaan roepen waar ik niet achter sta. Dus dat dan denk ik, ja, dat zijn dan niet mijn klanten op dit moment. En daar zijn weer andere mensen voor.
En dan is het ook niet duurzaam, hè? Want dan is het gewoon... Nee. Voor het vinkje en precies. Duurzaamheid. Je weet niet wat eruit gaat komen als je die reis met die mensen gaat maken.
Ja, het is nooit klaar. Hè? Dat is ook belangrijk. Het is niet klaar. Niet naar die training. Niet nooit. Nee. Iedere dag werken.
Ja, en heel bewust daarvan zijn. Ja.
Hi, dankjewel voor een inspirerende talk. Echt tot ayahuasca toe. Echt relating all the way.
Ja, over die ayahuasca. Zo'n vraag hoor. Oh my god.
Ja, echt wat een ervaring. Maar ik had 2 dingen. 1 is ook een oproep. En misschien heb jij dat ook al bedacht. Maar ik zeg nooit meer verman jezelf. Mm-hmm. Ik zeg altijd vervrouw jezelf. Je hoeft dat niet te zeggen. Dat wilde ik gewoon delen. Ik dacht, dat zelfs mijn man zegt dat nu. Van vervrouw jezelf. Ik dacht, yes, beetje bij beetje. Maar ook in de privésfeer merk ik dat ik dan ineens... En in Amerika heb je daar een labeltje voor, the angry black woman ben. Mm. Van ja, weet je, jij komt altijd met je moeilijke dingen. We willen gewoon gezellig praten. Dat ene grapje maakt toch niet uit. Ja, het maakt mij wel echt uit, want je hebt het over mij. En ja, ik ben misschien niet Asian, maar je hebt het wel over dat soort dingen. En daar voel ik me niet comfortabel bij. Ja. Hoe ga je er op een lichte manier mee om? Oh, mijn naam is Daniela overigens.
Hi, Daniela. Nou, kijk, ik ga ook nooit mee met mensen die willen dat de dingen licht blijven. Of gezellig activisme of zo. Want dat Het is voor de mensen die er last van hebben, die er pijn van ondervinden, is het ook niet licht en gezellig. Dus daar ga ik niet in mee. Wat ik wel kan zeggen over communicatie is dat het heel erg helpt om het bij je eigen ervaring te houden. Maar dat doe je volgens mij al. Dus als iemand iets zegt, dat je niet zegt, ja, dat is fucking racistisch. Of kan je echt niet zeggen. Maar dat je gewoon zegt, het kwetst mij. Of ik vind het lastig om, als je zo'n term bijvoorbeeld gebruikt. En dat kan ook als het over iemand anders gaat. Of niet altijd over jou te gaan. Je kan ook zeggen van, het is voor die andere persoon. Nee, het is niet voor die andere, zeg je niet. Maar ik vind het lastig dat je tegen die persoon op deze manier praat. Dat kan heel goed, maar wat zei je nou? Dat het licht blijft en dat je...
Ja, hoe je daar dan...
Een etentje is als ze net toevallig een grapje doen.
Oh ja, nou ja, dus wat in de communicatie gewoon heel erg helpt is vooral om te vragen. Want op het moment dat je gaat vragen, komen mensen er vaak zelf achter. Weet je, waarom vind je het zo belangrijk om die grap te maken? Weet je, wat ik ook vaak hoor is van, maar als we gewoon onder elkaar zijn, mag het toch wel of zo, weet je wel, van die dingen. En dan zeg ik ook van, maar waarom vind je het zo belangrijk om die grap te maken onder elkaar? En daar kan iemand vaak geen antwoord op geven. En dan nog zit je natuurlijk een beetje in een soort van ongemakkelijke situatie. Maar ja, dat hoort er een beetje bij. Kijk, op het moment dat je zelf, en dat heb ik vaak genoeg meegemaakt, echt boos wordt. En de sfeer helemaal verpest. En je gewoon niet meer met... Kijk, dat is natuurlijk voor niemand leuk. Ook voor jezelf.
Nee.
Dat bedoelde ik eigenlijk. Op het moment dat je dat doet, dus voelt mijn eigen pijn is nu volop aan het shinen. Ja, dan kan je beter bij jezelf zeggen van, oké, laten we even een ander onderwerp aansnijden.
Ja, dankjewel hoor. Dankjewel.
Ik wil nog heel kort even naar een online vraag,
ja?
Als het mag.
Ja, tuurlijk. Ja?
Er wordt gevraagd, wat zie je als het meest waardevolle element in het leven? Je geeft aan, we leven in een wereld van kapitalisme. Hoe zou jouw ideale wereld eruit zien?
Oh,
best wel een grote vraag, hè? Die komt van Marloes Krul. Dus,
ja, nou, hele
mooie vraag. Ze zegt ook, eigenlijk is mijn vraag misschien wel, wat is het tegenovergestelde van kapitalisme?
Ja, ik denk eigenlijk dat het veel simpeler is dan dat. We hoeven niet helemaal in details te gaan. Maar dat, ik denk eigenlijk in de kern zijn wij als mensen gemaakt om voor elkaar te zorgen. En iedereen die vrijwilligerswerk wel eens doet of op een andere manier voor iemand zorgt, zal dat kunnen beamen. Van op het moment dat je dat doet, voel je van, hé, dit is de bedoeling. Ik haal hier voldoening uit. Maar we zijn zo gebrainwashed in het denken van, ja, maar dat is niet echt. Dat is niet echt werk. Daar heb je niks aan. Je moet geld verdienen. En dan, weet je wel, dus als we vanaf jongs af aan leren van, het gaat niet om jou, maar jij, jouw waarde ontstaat op het moment dat je iets voor een ander doet. En dat kan op zoveel verschillende manieren. Dus ik denk, als we dat in de kern kunnen veranderen, dat de wereld
is mooi. Een wijze leraar, hij heet toevallig Jezus, zei, het is gelukkiger te geven dan te ontvangen. Want er gebeurt ook letterlijk wat in je brein als je geeft.
Ja.
We moeten gaan afronden, maar omdat jij echt zo aardig naar me kijkt, ik kan je gewoon niet... ja, ze mag nog een vraag stellen.
Ga weer zitten. Kijk op mij.
Dankjewel voor nog die ene minuut. Mijn naam is Adine Cenk-Willink en ik dank je wel voor deze hele mooie talk. Want ik heb er weer veel van geleerd, maar ik heb er ook heel veel van teruggezien wat ik al heb ingelezen. Nou, ik heb ook het patriarchaat tegen me. En ik ben ook niet per se hetero. Maar ik denk wel dat jouw achtergrond in Indonesië inderdaad nog een factor is dat je wordt achtergesteld. Ik denk dat ik in die verdeling aan de andere kant zit. Dus ik heb dat Nederlandse gezin. Ik denk dat een heel groot deel van mijn welvaart, van mijn familie, hierop gebouwd is, op die onderdrukking die jij beschrijft.
Mm-hmm.
Ik voel schaamte. Wat vind je dat mijn rol moet zijn? Wat vind je dat wij kunnen doen? Ik kan doen? En hoe kijk je hiernaar?
Ja, dat is ook een kleine vraag. Ik denk dat ook die schaamte iets natuurlijk iets is wat je natuurlijk op een bepaalde manier, als je zelf niet iets hebt gedaan, jou daar niet persoonlijk voor verantwoordelijk kan houden. Maar ik denk ook dat juist door steeds terug te gaan naar die systemen, want dat is eigenlijk hetzelfde met wat ik ook heel moeilijk, of moeilijk uit te leggen vind, is dat mannen zich, vooral de wit, en dan is inmiddels is de gemiddelde witte man geworden, dat is dan de vijand. Maar die man is net zo goed slachtoffer, hè, van het systeem. Mm-hmm. Net zo goed als jij dat ook bent. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel punten, want nu heb ik de dingen een beetje uitvergroot, waarop ik dan afwijk van de norm. Er zijn ook heel veel dingen waarbij ik dus juist de norm bevestig, of misschien het juist nog wel beter heb dan andere mensen. En dat gaat dus over mijn huidige klasse, of misschien de manier waarop ik eruit zie, wat redelijk volgens de norm is. Weet je wel, dus ik ben me juist heel erg bewust van, op dat stuk van wat ik allemaal heb en dat ik dit werk kan doen. En weet je wel, daar zitten mijn privileges. En als je je privileges gaat zien, dan heb je dus iets om iemand anders weer mee te helpen. Want dan kan je, kijk, ik heb bijvoorbeeld het privilege om soms in een team te werken waar mensen ingehuurd moeten worden. Ik kan daar, je kan het ook niet doen. Hè? Je kan ook denken van bla bla bla, ik zie wel welke catering er komt of welke fotograaf. Maar je kan ook zeggen van hé, welke fotograaf hebben we? Weet je, kunnen we misschien iemand anders een keer inhuren? Of waar halen we de catering? Moet dat bij het hippe tent?
Ja, dus eigenlijk om je stem te laten horen op posities waar jij weer komt. En schaamte is ook een corrigerende emotie, hè, tussen mensen. Dus om in die schaamte te blijven, dat het is iets wat we voelen doordat we juist ons relateren tot de ander.
Ja,
dus mooi, dank je wel. Jij ook bedankt. En,
mag ik nog één ding zeggen om af te sluiten? Want ik had eigenlijk voor mezelf een kleine kwetsbaarheidsoefening. Dus dat is ook nog even snel mijn tip. Van als je meer bepaalde eigenschappen wilt leren omarmen, doe een kleine oefening voor jezelf. Ik was hem bijna vergeten, maar mijn is dus duidelijk kwetsbaarheid. Dus mijn kwetsbare vraag van vandaag aan jullie is: ik ben bezig met een boek over dit onderwerp. En ik wil heel graag van jullie weten, en je moet gewoon eerlijk zeggen, zou je dat interessant vinden om te lezen? Steek je hand op als je denkt misschien of ja.
Oh, de handen gaan al naar... Ja, ja. Twee handen. Ja, kunnen we ons ook alvast inschrijven?
Nou, ja.
Voor een
volg me vooral op Instagram. En dan blijf je niet helemaal doog. Maar dank je wel daarvoor en ook voor deze fijne eten.
Ja, jij bedankt. Ja. Nadine Ridder.
Wil je nog meer tips van vrouwelijke rolmodellen? In het voorjaar van 2023 komt de Selfmade Summit terug. Je vindt alle informatie en tickets die je nu al kunt bestellen op www.theselfmadesummit.com. Tot dan!